Fijn om hier samen te zijn. Fijn om u weer te zien. En thuis te zijn in Ermelo deze avond. En thuis te zijn bij jullie. Fijn dat er zoveel zijn en dat we Gods woord kunnen openen. Ik wil u voorlezen Jesaja 6, een bekend gedeelte over het visioen dat Jesaja kreeg van de Heere. En ik wil met u nadenken over het thema besef van God. Dat wij besef van God hebben in ons leven. En dat maakt alles anders. Jesaja 6, vanaf vers 1, wil ik u lezen uit de herziene Statenvertaling. Jesaja 6, vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. En serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En de deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. En toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen, en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. En mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe. En hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. En zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En daarna hoorde ik de stem van de Heer en hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik. Zend mij. Tot zover. Jesaja was een ontwikkelde man. Hij heeft het moeilijkste Hebreeuws gebruikt in de hele Bijbel, van het hele Oude Testament. Hij was al profeet. Hij had al profetieën uitgesproken naar over andere volkeren. Hij had al gezegd: wee hun die een held zijn in het wijn drinken, bijvoorbeeld in hoofdstuk 5. En wee dit volk en wee dat volk. En hij was al een instrument in Gods hand geweest om Gods woord door te geven. En hij was denk ik ook al een bekende Israëliet. Hij was al een bekende profeet door God uitverkoren. En de profeten hadden ook contact met koningen. Hij was een gezien man. Hij was een man met aanzien en met gezag. En toch krijgt hij nog een veel diepere openbaring van de Heere God dan hij ooit heeft gehad. En het eerste wat we daaruit kunnen leren deze avond is dat wij nog lang niet op de Heere God zijn uitgekeken. Wij zeggen, hè, op een gegeven moment zeggen wij: ik heb God leren kennen. En dat mogen we ook zeggen, dat zegt de Bijbel ook: dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dus als je eeuwig leven hebt, dan heb je hem leren kennen. En dan mag je ook zeggen: ja, ik heb God leren kennen. Hij is in mijn leven gekomen, hij is werkelijkheid voor mij geworden. En toch hebben we hem nog maar heel beperkt leren kennen. Nogmaals, we zijn nog lang niet op hem uitgekeken. Er is nog zo ontzettend veel meer te ontdekken van wie God is en van wie de Heer Jezus Christus is. Ik kan me herinneren dat ik een leraar had op de Bijbelschool in Brussel waar ik studeerde. En hij werkte in Amerika in een kerk. Hij kwam 3 weken lesgeven in Brussel. En hij werkte in Amerika altijd gewoon in het kerkgebouw. En dan kwam hij 's middags thuis om te lunchen. Had zijn vrouw, die had tijd besteed om Gods woord te lezen of om een boek te lezen en om te bidden en zich op de Heer te richten in haar stille tijd. En dan zei ze tegen haar man, dat gebeurde meer dan eens: ik heb weer iets nieuws ontdekt van de Heer Jezus. Ik heb iets meer gezien weer van zijn glorie en van zijn heerlijkheid. En zo zien we hier Jesaja die ineens de ogen opengaan. Hij was al een ziener. Hij was al een profeet. En toch zag hij de Heere zitten op zijn hoge en verheven troon als nooit tevoren. Dit is trouwens ook waar Paulus altijd voor bidt voor de gemeente. Als je kijkt naar hoe Paulus bidt voor de gemeente, dan is dat eigenlijk heel openbarend. Want hij bidt niet voor dingen zoals kerkgebouwen of geld. Of zelfs niet veel voor genezing van ziekte of zo. Natuurlijk mogen we ook bidden voor genezing van ziekte. Maar waar Paulus vooral voor bidt. Als hij bidt voor de gemeente is het voor openbaring. Dat hij u geeft de geest van wijsheid en openbaring om hem te kennen. Om hem recht te kennen. Om hem te kennen zoals hij is. Dat is het allergrootste dat er is in ons leven. Dat is het allermooiste dat er is. En als je iets hebt geproefd, hè, er staat ook in de Bijbel dat we kunnen proeven van zijn goedheid. Als je hebt gesmaakt dat de Heere goed is, dan heb je dus iets van openbaring gekregen. Iets van openbaring van zijn genade en van zijn trouw en van zijn liefde. Van zijn onbeschrijfelijke goedheid. Dan heb je daarvan geproefd en gesmaakt en dan zegt je hart, Heere, ik verlang naar u. Dan ga je naar hem verlangen, dan ga je verlangen naar meer te proeven en te smaken van zijn goedheid. Er is een lied in het Engels, een bekend gospellied, dat zegt, om u te kennen betekent om het verlangen hebben om u meer te kennen. To know you is to want to know you more. Om u te kennen betekent dat ik u meer wil leren kennen. En dat kan. De Heere vervult dat verlangen. Hij openbaart zich meer en meer. Trouwens, dit gebeurde ook in het jaar dat koning Uzia stierf en ik zal niet helemaal die historische achtergrond beschrijven, maar in ieder geval kunnen we zeggen dat dit voor Jesaja een teleurstelling was. Koning Uzia had de Heere gediend een groot deel van zijn leven, maar op het einde van zijn leven was hij afgedwaald. Was hij toch eigenlijk ontrouw geweest naar de Heere toe en dat was een verdrietige zaak ook voor Jesaja. En daaruit kunnen we ook leren dat vaak ook wij hem beter leren kennen, ook door het verdriet heen. En dat ook beproevingen en moeilijkheden, dat we juist ook vaak in die, als we door die dalen gaan in het leven, als er teleurstellingen zijn, als er strijd is, dat we diepere openbaring ontvangen. Soms ontvangen wij de diepste openbaring van God in de donkerste uren van ons leven. En dan zeggen we achteraf, ja, het was niet makkelijk, nee. Ik wens niemand toe waar ik zelf doorheen ben gegaan. Het was echt niet fijn, maar toch zie ik het als winst, omdat ik God beter heb leren kennen. Omdat hij meer mij voor ogen is komen staan. Dat we de Heere gaan zien. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Citeert Petrus op de eerste Pinksterdag. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. De Heere voor ogen houden. Dat staat ook in de psalmen. Zij schouwen naar hem en stralen van vreugde. Zij schouwen naar hem. Jesaja zegt, ik zag de Heere zitten. Naar de Heere God kijken, hem zien, besef van de Heere God hebben en daardoor ook vreugde kennen die zelfs in de grootste beproevingen, zelfs te midden van het verdriet, blijft. Dat was voor mij een openbaring toen ik van de zomer een week lang met jongeren heb opgetrokken en dat we de Filippense brief hebben bestudeerd. En dan zegt Paulus daar op een gegeven moment, dat vond ik echt, had ik nog nooit eerder gezien, van dan heeft Paulus het aan de ene kant over zijn droefheid, als hij bijvoorbeeld zegt dat hij God zo dankbaar is dat Epafroditus niet is overleden, dan zegt Paulus daar om mij droefheid op droefheid te besparen. Met andere woorden, Paulus was bedroefd omdat hij in de gevangenis zat. Hij verlangde er naar de Filippenzen weer te zien, maar hij zat in de gevangenis. Hij was bedroefd omdat Epafroditus zo ziek was geworden, bijna gestorven was. Er waren allerlei dingen die Paulus ook droefheid gaven. En hij heeft het zelfs over, de Heere bespaart mij gelukkig droefheid op droefheid. En tegelijkertijd is de brief natuurlijk wordt gekenmerkt door vreugde. De vreugde in de Heere is je kracht. De vreugde van de Heere is je kracht. De vreugde om wie de Heere is, dat is je kracht. Met andere woorden, die vreugde die voortkomt uit het kennen van God, die blijft ook ergens bestaan te midden van droefheid. Dus het kan samen optrekken. Als er staat verblijd je in de Heere te alle tijden, wil dat niet zeggen dat je nooit droef bent. Soms zijn we bedroefd. Soms zijn we vermoeid. Soms voelen we ons uitgeput. Soms zijn we bang. Veel mensen in de Bijbel komen we tegen in hun angsten. Het is geen schande om soms ook bang te zijn. En ga zo maar door. En tegelijkertijd, God kennen geeft een rust en een vrede en een blijdschap die dat allemaal overstijgt. Als we de Heere zien zoals hij is. En daarom willen we met elkaar nadenken over besef van God. Dat we besef hebben van wie hij is. En wat het betekent dat hij de heilige God is. Daar wil ik met u wat langer bij stilstaan vanavond. Er staat hier in vers 3 dat de serafs elkaar toeriepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten, van de hemelse legers. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Nou, ik vond het heel mooi toen ik het volgende ging beseffen. En dat is een hele positieve kijk op de heiligheid van God. Want wij zijn geneigd om bij heilig eigenlijk vooral dat in negatieve termen te duiden. Waarmee ik bedoel, als wij zeggen, ja, God is heilig, dan hebben wij de neiging om te zeggen, dat betekent God is niet zondig. Heilig, 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 dan denken wij, God is niet onrechtvaardig. Hij doet niks verkeerd. Er is helemaal geen kwaad in de Heere God. Hij is helemaal geen duisternis in God. Hij is licht en er is geen duisternis in God. Het is helemaal waar dat dat ook de heiligheid van God is. Maar toch verwoord je het dan alleen maar door te zeggen wat hij niet is. Hij is niet zondig. Er is geen kwaad in de Heere God. Maar het is veel groter dan dat. De heiligheid van God betekent veel meer dan dat hij niet zondig is. Dan staat er, de hele aarde is vol van zijn heerlijkheid. Dan zien we dat woordje heerlijkheid. En weet je kunt ook denken aan schoonheid. De heiligheid van God betekent dat hij heel erg mooi is. Dat is heel positief, hè, als je dat zo hoort. De aarde is vol van zijn heerlijkheid. En weet je, iemand stelde ons een keer de vraag, wat is voor jou schoonheid? En dat is een hele leuke vraag. Heeft u er wel eens voor uzelf over nagedacht? Wat vind jij nou echt heel erg mooi? Er komen allerlei antwoorden op. Sommige mensen zeggen, nou, voor mij is schoonheid vooral wat ik zie in de natuur. Als je hier wandelt door de bossen, hier in de buurt en alle kleuren ziet en de schitterende mooie omgeving waar we hierin mogen wonen. Dan zeg je, dat vind ik echt schoonheid. Alleen al de hoeveelheid kleuren groen die er zijn. Misschien zeg je wel, ik vind schoonheid echt in kleuren. Kleuren kunnen mij zo ontzettend bekoren. Ik kan echt lyrisch worden over een bepaalde kleur. Ik zat laatst in de auto, mijn vrouw en ik zaten in de auto, we waren bij vrienden in Drachten geweest. We zagen de maan staan, we reden terug naar huis, naar het zuiden. Recht voor ons, in het verlengde van de snelweg, zagen we de maan heel laag staan. En die was zo groot en helemaal vol. Het was volle maan. Hij leek zoveel groter dan anders. Het was fenomenaal mooi. Dan zie je de maan als een licht voor de nacht aan de hemel staan. En je zegt, het is schoonheid. Of je ziet de bergen in Zwitserland. Of je kijkt naar de schepping en de veelkleurigheid, de diversiteit in de schepping. Je kijkt naar de dieren die er zijn, alle dieren. Je kijkt naar een natuurfilm. En je ziet alle schepselen die God heeft gemaakt. En de vogels en de vissen en alle dieren op de aarde. Of je luistert naar muziek. Misschien zou je wel antwoorden als je de vraag krijgt, wat vind je nou echt mooi? Wat vind je echt mooi? Dan is het misschien dat je zegt, nou, muziek. Bepaalde muziekstukken. Wat mensen hebben gecomponeerd. Dat je een muziekstuk hoort. Dat je helemaal stilgezet wordt. Dat je helemaal gebiologeerd wordt door wat je hoort. Of de combinatie van muziek en zang en tekst. En hoe mensen hebben gerijmd en woorden hebben geschreven die dan gezongen worden. Of je leest een boek. Kent u misschien dat je een boek leest en als je je boek hebt uitgelezen, dan ben je ergens een beetje verdrietig dat je je boek hebt uitgelezen. Want dan denk je, nou kan ik niet meer verder lezen. Ik vond het zo mooi. Je moet een beetje afscheid nemen van je boek. Want je bent helemaal in beslag genomen. Je wil verder lezen. Of je leest een boek over iemand die een bepaald leven heeft geleid en zo'n bijzonder leven. Iemand heeft heldendaden verricht. Iemand heeft zich opgeofferd voor een goede zaak of voor iemand of voor een groep. En zegt, dat vind ik zo mooi. En ga zo maar door. Er is heel veel schoonheid in deze wereld. Dus in het Engels zeggen ze ook, beauty is in the eye of the beholder. Dus schoonheid is in het oog van degene die ziet. Weet je ziet het, of je ziet het niet. Maar we zien allemaal wel bepaalde vormen van schoonheid. En nou staat hier, de aarde is vol van zijn schoonheid. Met andere woorden, alle schoonheid die er is in deze schepping is een weerspiegeling van de schoonheid van onze God. Het is allemaal zijn heerlijkheid. En zoals de maan afgeleid licht geeft, het licht van de maan is niet, de maan heeft geen inherent licht, de maan zelf geeft geen licht, maar de maan weerspiegelt het licht van de zon. De zon heeft licht in zichzelf. De zon blijft maar licht geven en stralen. En zo is ook, zoals de maan afgeleid licht geeft, zo is alle schoonheid in de schepping, is afgeleide schoonheid, maar de bron van alle schoonheid is de Heere God zelf. En dat betekent dus ook dat hij gewoon de allermooiste is. En dat is dus hoe we ook de heiligheid van God kunnen bespreken en kunnen benoemen. De Heere God is de allermooiste. Er staat in een van de opwekkingsliederen, Heer, u bent wonderschoon. U bent wonderschoon. En het probleem van de mensen is dat de mensen dat niet zien. Het probleem van de mensen is dat ze opgaan in de heerlijkheden die er te vinden zijn in de schepping. Dat de mens tevreden is met alles wat er in deze wereld is te vinden aan schoonheid en mooiheid en alles wat mooi is. En dat mensen blind zijn voor de schoonheid van onze God. Daarom heeft C.S. Lewis ook geschreven, mensen die niet naar God verlangen, of mensen die vooral verlangen naar de dingen van dit leven, en eigenlijk alleen maar verlangen naar de dingen van dit leven, die verlangen niet te veel, maar die verlangen te weinig. Die zijn tevreden met second best. Die zijn te snel tevreden. Als je alleen maar gaat voor de dingen van dit leven, als je alleen maar gaat voor afgeleide schoonheid, afgeleide dingen waar je van kunt genieten, materieel of immaterieel, dan ben je te snel tevreden, dan doe je jezelf tekort. Dat is de tragedie van de mens, dat mensen alleen maar de dingen van dit leven hebben. Maar als je besef van God krijgt, en als je proeft en smaakt dat hij goed is, en als je iets gaat zien van de Heere die zit op een hoge en verheven troon, die heilig, heilig, heilig is, en als je enigszins benul krijgt van de aantrekkelijkheid van onze God, want zo zou ik het willen noemen, hij is de meest aantrekkelijke. Hij is de meest begerenswaardige. Hij is het meest te begeren boven alles en iedereen. Hij is de allermooiste, de allerschoonste. Als je dat besef krijgt, dan wil je hem. En dan worden je verlangens zo sterk als ze zouden moeten zijn. Dus wees niet tevreden met te weinig. Notabene, God wil ons zichzelf geven. Openbaring van hemzelf. En Jesaja ging de Heere zien. En wij mogen door zijn woord ook gaan zien wie de Heere is. Nou, ik wil nog een paar andere woorden wijden aan de heiligheid van onze God. Ik heb net geprobeerd om het positief te duiden. En niet alleen maar te zeggen wat hij niet is. Maar je kan het ook als volgt zeggen. De heiligheid van God betekent dus niet alleen dat hij afgesneden is van het kwaad. Want heilig betekent natuurlijk afgescheiden van. Het letterlijke woord in het Hebreeuws betekent afsnijden en afscheiden. Net als dat je doet op een plank in de keuken. Je hebt een mes en je bent bezig met de groenten. En je snijdt iets af van de groenten. En dat met het mes schuif je dat weg. Dat is wat heilig is. Afgescheiden van. De Heere God is niet alleen afgescheiden van het kwaad. Maar hij is, begrijp me goed en ik zal uitleggen wat ik ermee bedoel. Hij is afgescheiden van de hele schepping. Besef van God betekent dat wij ons realiseren het enorme verschil dat er is tussen God en alles dat hij heeft gemaakt. Laat me een paar dingen noemen die ons laten zien hoe ongelooflijk anders, hoe oneindig anders de Heere God is dan de schepping. Bijvoorbeeld, de Heere God is de eeuwige. Hij is degene die was en is en komen zal. Hij is de koning der eeuwen. Hij is er altijd al geweest. God heeft geen begin gehad. Helemaal niet. Niemand heeft hem geschapen. Niemand heeft hem gemaakt. Hij is niet geformeerd. Hij is niet ontstaan. We hebben het over God. Hij is de eeuwige. Wat wij als Heere hebben vertaald in onze Bijbel is in de Franse Bijbel vertaald met l'éternel. De eeuwige. Hij is God. En de schepping heeft een begin gehad. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat vers, dat allereerste vers van de Bijbel bepaalt ons al bij het oneindige verschil tussen God en zijn schepping. Hij alleen is de eeuwige. En dat laat ons ook zien wat een afstand er is. Welke een afstand er is tussen God en zijn schepping. Wat een verschil. Dit is letterlijk een oneindig verschil tussen God en alles dat is geschapen. De Heere God is ook de enige die onafhankelijk is. Hij is niet alleen schepper, maar ook instandhouder van alles dat is. Alles heeft zijn bestaan in hem. Dat wordt trouwens in de Bijbel ook gezegd over Jezus. In hem hebben alle dingen hun bestaan. Dingen die gezegd worden over de Heere God worden in het Nieuwe Testament ook gezegd over de Heere Jezus. Jezus heeft zelf over zichzelf dingen gezegd die alleen maar over God worden gezegd in de Bijbel. Daarom vonden de Joden ook dat hij des doods schuldig was. Want dat vonden ze godslasterlijk. Jezus heeft zichzelf onmiskenbaar aan God gelijk gemaakt met wat hij gezegd heeft over zichzelf. Maar Paulus zegt het ook, in hem hebben alle dingen hun bestaan. Maar dat is ook weer, weet je, zo'n oneindig verschil. Alles dat is geschapen, is voor elke fractie van elke seconde voor zijn of haar bestaan. En alles wat geschapen is voor het bestaan van alles wat geschapen is, is allemaal volledig afhankelijk van de Heere God. Wij zelf, elke keer dat ons hart klopt, elke keer dat we inademen en uitademen, elke minuut dat we leven, het leven is ons geschonken. Hij heeft de levensadem in ons geblazen. Het leven is een geschenk. We hebben het van God ontvangen en wij leven in hem. We hebben ons bestaan in hem. Maar niet alleen alles wat leeft en alles wat adem heeft, maar ook de materiële wereld. De zon, maan en de sterren, het heelal. Heeft u wel eens nagedacht? Ik had het er laatst over met mijn vrouw. Mijn vrouw begon erover. Die zegt, als je nadenkt over de zon. Ik bedoel, hoe is dat ooit mogelijk dat die zon maar blijft schijnen? Dat die zon maar blijft branden. Hoe kan dat? We hebben het over vele duizenden jaren. Sommigen hebben het zelfs over miljoenen jaren. We weten niet precies hoe oud de aarde is, maar dat duurt al aardig lang in ieder geval. En we twijfelen er niet aan dat volgend jaar in de zomer we weer veel van de zon zullen genieten. Misschien hebben we wel een beetje te veel zon gehad deze zomer, maar die zon die blijft maar branden. Hoe kan dat ooit? Dat is toch eigenlijk een wonder? Maar het is de Heere God die zon, maan en sterren en de aarde, hemel en aarde in stand houdt. Maar ook de kerk waar we nu in zijn. En iedere baksteen waarmee deze kerk is gebouwd en het hout van deze lessenaar. En de techniek die in die beamer zit. Alles. Zonder God. Zonder Jezus. Zou de hele materiële wereld in één keer in elkaar storten. Misschien dat natuurkundigen daar iets van in beeld brengen door het te hebben over neutronen en protonen en elektronen en de energie die er in de moleculen zit. En dat snappen we allemaal niet, maar het heeft wel met energie te maken dat de materiële wereld bestaat. Maar God is de instandhouder van alles dat is. Het is een oneindig verschil. De schepping is volkomen afhankelijk. Wij zijn ook volkomen afhankelijk voor alles. Er is niets dat we niet hebben ontvangen. Maar de Heere God is onafhankelijk. Volkomen onafhankelijk. Hij heeft niets en niemand nodig. Hij heeft zelfs niet de schepping nodig om gelukkig te kunnen zijn. We moeten niet denken dat de Heere God zo eenzaam en zo ongelukkig was. En dat hij daarom de hemel en de aarde en de mensen op aarde heeft gemaakt. Om te voorzien in zijn eenzaamheid. Dat is helemaal niet waar. De Heere God was volmaakt gelukkig. Volkomen gelukkig. En volkomen onafhankelijk. Hij heeft ons gemaakt niet omdat hij zielig was. We moeten oppassen dat we niet van God of van Jezus een zielig persoon maken. Die de mensen nodig heeft. God heeft de mens totaal niet nodig. Maar hij heeft ons gemaakt om zijn glorie te openbaren. Om zijn heiligheid te openbaren. Om zijn liefde met ons te delen. Om zijn glorie aan ons te laten zien. Om zichzelf aan ons te geven. Om ons gelukkig te maken met hemzelf. Maar hij zelf is volkomen gelukkig in zichzelf. en is de volkomen onafhankelijke. En een derde wat ik zou willen noemen als we denken, nadenken over het verschil tussen God en zijn schepping. De Heere God is alleen de eeuwige, hij is alleen de onafhankelijke en hij is ook de enige voor wie alles bestaat. En dan heb ik het over aanbidding. Er is er maar één die het waard is om echt aanbeden te worden. Er is heel veel aanbidding in deze wereld. De hele mensheid en alles wat er in de wereld gebeurt stroomt over van aanbidding. En mensen aanbidden van alles en nog wat. Ook atheïsten aanbidden tot en met. Dat ieder mensenhart aanbidt. Iedereen heeft iets waarvoor hij of zij leeft. Waar hij of zij zijn of haar geluk in vindt. Ieder mensenhart gaat ergens in op. Gaat ergens naar uit. Iedereen aanbidt. Ook jij, zoals je hier vanavond zit. Iedereen die hier vanavond aanwezig is. We zijn allemaal aanbidders. Maar er is maar één die het waard is om aanbeden te worden. Een heleboel mensen, een heleboel dingen die mensen aanbidden. Ideologieën of gedachten of goden die mensen aanbidden, zijn het niet waard. Maar hij is waardig, weet je, alles bestaat voor hem. Wij kunnen niet zeggen dat alles voor ons bestaat, dat denkt de zondige mens soms wel. De zondige mens denkt soms dat alles voor hem of haar bestaat. Maar dat is juist de tragedie van de mens, dat is juist de dwaasheid van de mens. Dat wij denken dat alles er voor ons moet zijn. Maar dat is niet waar. Het is ook niet zo dat God er vooral voor ons moet zijn. Dat is ook een beetje het manco van de tijd waar wij in leven, waarin het allemaal om ons draait, ook in het geloof. Maar daar moeten we vanaf. Dat maakt ook niet echt gelukkig. Maar alles bestaat voor hem. Alles is gemaakt tot eer van hem. Alle dingen zijn uit hem, door hem. En tot hem. Alles is gemaakt tot hem. Dat wil zeggen om zijn glorie te openbaren. Om zijn heerlijkheid te laten zien. Om zijn schoonheid te weerspiegelen. Alles bestaat voor hem. En daarom en daarin is hij absoluut de enige. Absoluut de enige. En ook dit laat ons zien hoe uniek de Heere God is. De heiligheid van God betekent dat er niemand is zoals hij. We denken vanavond met elkaar na over besef van God hebben. En ik hoop dat deze woorden u ons wakker schudden vanavond. Besef van God. Dat verandert ons hele leven. Dat verandert ons gebedsleven. Dat geeft ons vertrouwen. Dat maakt ons vrij van angst. Dat heiligt ons. Dat trekt ons weg uit een zondige wereld die ons wegen wijst, die tot de dood leiden. Besef van God maakt dat we vrijkomen van al dat gepieker over onszelf. Besef van God maakt dat ons hart gaat jubelen en juichen. En dat besef van God, dat komt door een besef van zijn heiligheid, dat hij volkomen uniek is. Niemand is zoals hij. Niemand is zo machtig als de Heere God. Hij alleen is de Almachtige. Hij alleen heeft alle macht, en dat zei Jezus ook over zichzelf, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De duivel is niet almachtig, trouwens, by the way, de duivel is een schepsel. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Een oneindig verschil tussen God en zijn schepping, en dus ook een oneindig verschil tussen God en de duivel. Ook de duivel bijvoorbeeld is niet alomtegenwoordig. Veel mensen denken dat de duivel alomtegenwoordig is. Maar de Bijbel zegt dat de duivel een gevallen engel is. Hij is een gevallen schepsel. Maar God is alomtegenwoordig. Het is absoluut geen gelijke strijd tussen Jezus en Satan. Het is totaal niet met elkaar te vergelijken. Jezus is de eeuwige Zoon van God. De Almachtige, de alomtegenwoordige. Maar de duivel is niet alomtegenwoordig of almachtig. Hij wordt wel de vorst van deze wereld genoemd, maar dat wil niet zeggen dat hij almachtig is. Bij lange na niet. Hij heeft ook helemaal niet recht op de mensheid. Sommige mensen denken dat de duivel recht heeft op alle mensen. Dan geeft de duivel veel te veel eer. Er is maar één God. En hem komt de mensheid toe. En niemand is zo alwetend als onze God. Ook de duivel weet niet alles. God alleen weet alles. En hij weet alles van ons leven. Met al onze wegen is hij vertrouwd. Ons zitten en ons opstaan. Onze gedachten kent hij van verre. Er is maar één die alles weet. En niemand is zo liefdevol als onze God. Niemand is zo vergevend en zo trouw en barmhartig. Er is er maar één van wie we kunnen zeggen, hij is liefde. En dat is God. En er is er maar één die zo betrouwbaar is. En met dit alles zeggen we ook, er is er maar één die zo waardig is als onze God. Er is er maar één die zo waardig is en dat is onze God. Ja, en zo mogen we vanavond kijken naar de Heere zoals Jesaja zicht kreeg op de Heere. En hij hoorde de engelen zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere van de hemelse legers. De hele aarde is vol van zijn heerlijkheid. Nou, ik wil twee teksten voorlezen van Jonathan Edwards. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Jonathan Edwards hier beschrijft hoe hij zelf besef van God kreeg. En hoe dat ook bij zijn vrouw groeide en ontstond in de opwekking die ze mochten meemaken in de 18e eeuw in Northampton in Amerika. Jonathan Edwards heeft dit geschreven over hoe hij besef van God kreeg. De eerste keer die ik mij herinner dat ik een diep innerlijke vreugde ervaarde in de Heere God, was toen ik de woorden van 1 Timotheus 1 vers 17 las. De koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Terwijl ik deze woorden las, kwam er in mijn ziel een besef van de heerlijkheid van God. En het was een nieuw besef, anders dan al het andere dat ik tot dan toe had ervaren. En ik dacht bij mezelf hoe volkomen anders en uitmuntend deze persoon was. En hoe gelukkig ik zou zijn als ik van God zou mogen genieten en daardoor als het ware in hem en in zijn geluk zou worden opgenomen. Wat een woorden. Hoe gelukkig ik zou zijn als ik van God zou mogen genieten, dat is het antwoord op onze nood vanavond. We zitten hier met mensen met allerlei noden, allerlei angsten, allerlei zorgen. Weet je, ik zat eigenlijk net ook te denken van, dat is wat Edwards volgens mij ook heeft gezegd. Edwards zei op een gegeven moment, ik preek als stervende man voor stervende mensen. En dat besef heb ik soms ook heel sterk. Ik ben een stervende man. Ik weet helemaal niet hoe lang mijn leven nog zal zijn. We zitten hier vanavond bij elkaar als stervende mensen. De dood is soms meedogenloos. Wat kunnen wij verdrietig zijn over de dood? Maar feit is dat we allemaal sterven. Tenzij we het uur gaan meemaken dat Jezus terug zal komen. Maar we zijn stervende. En dat betekent dat er veel aanvechtingen zijn. En beproevingen. En zorgen en angsten. En verdriet. Maar in dat alles, het antwoord in dat, voor dat alles, het antwoord op onze noden is dat wij van God genieten. Hoe gelukkig ik zou zijn als ik van God zou mogen genieten en daardoor als het ware in hem en in zijn geluk zou worden opgenomen. De Heere God is onbeschrijfelijk gelukkig. Hij is zo vreugdevol. Er is zoveel vreugde in de Heere God. En dat zijn vreugde onze kracht wordt, de vreugde van de Heere is je kracht. Nog niet eens de persoonlijke beleving van de vreugde, maar zijn vreugde, dat hij gelukkig is, dat hij een vreugdevolle God is, wie hij is, zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn uitmuntendheid, dat is ons geluk en dat is onze vreugde. God is het goede nieuws, wie hij zelf is. Dat is besef van God hebben. En hij schreef over zijn vrouw. Er kwam in haar een buitengewoon besef van de ontzagwekkende majesteit, grootheid en heiligheid van God. Een besef van de heerlijke, ondoorgrondelijke, nooit falende wijsheid van God in al zijn werken. Een hele diepe vreugde in haar ziel bij de gedachte aan God. Hoor je dat? Een diepe vreugde in haar ziel bij de gedachte aan God. Je proeft dat God goed is. Je hart wordt geraakt door het evangelie waar we over hebben gezongen. Dat hij zijn zoon heeft gegeven om ons met hemzelf te verzoenen. Waardoor je hem leert kennen. Diepe vreugde in je ziel bij de gedachte aan God die jou lief heeft gehad. En die oneindig en onveranderlijk gelukkig is. Een jubelende blijdschap over het feit dat de Heere God zelf genoegzaam is volkomen boven elke afhankelijkheid verheven is. En dat hij regeert over allen. Hij doet wat hij wil met absolute en niet te verslaande macht en heerschappij vanuit zijn algehele liefde voor de mensen. Hij handelt vanuit het verlangen om de hele wereld in zijn armen van medelijden en liefde op te nemen. Ze ontwikkelden een diep verlangen dat ook anderen de liefde van God zouden leren kennen en hem meer zouden liefhebben en beter zouden dienen en meer van zijn troostvolle aanwezigheid zouden bemerken. Zij ontwikkelden een houding van alles doen voor God. Eten, werken, slapen, moeilijkheden doorstaan voor God. Alles doen uit liefdedienst voor hem. Met voortdurende blijdschap, vrede en vreugde. En als hij dan nadenkt over het geestelijke leven, hoe dat zich ontwikkelde bij zijn vrouw, hoe zijn vrouw de Heere God leerde kennen, hoe zijn vrouw besef van God kreeg, dan eindigt hij met deze zin. En die vind ik zo mooi. Oh, hoe goed is het om te werken voor God gedurende de dag en 's nachts te gaan slapen onder zijn glimlach. Dat is het leven van een christen. Martin Lloyd-Jones die zei, een christen is iemand die wandelt voor het aangezicht van God. Om te werken voor hem gedurende de dag. Alles doen voor hem. Vanavond zijn we hier voor hem bij elkaar gekomen. Vanavond zijn we hier om voor hem te zijn. Voor hem te zingen. Voor hem te luisteren naar zijn woord. We zijn hier voor hem vanavond. En als het goed is, zet dat de toon voor de hele week die vandaag is begonnen. Dat we morgenochtend opstaan. Nadat we vanavond en vannacht onder zijn glimlach zijn gaan slapen. Dat we morgenochtend mogen opstaan en zeggen, Heere, ik leef voor u. Zie, wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan? Heere, zie, hier ben ik. Zend mij, ik ben van u. Ik heb u leren kennen. Ik heb uw verzoening aan het kruis leren kennen. U heeft mijn onreine lippen gereinigd. Er is een tang, er is een seraf met een tang, met een kooltje van het altaar gekomen, heeft mijn lippen aangeraakt. Waar ik onrein was, heeft u mij gereinigd. U heeft mij verlost van al mijn zonden. Ik heb u mogen leren kennen, Heere God. Er is geen wolkje meer aan de lucht in mijn relatie met u. Door uw genade. O God, u bent in mijn leven gekomen. Ik ben de rijkste persoon op aarde. Want ik heb God leren kennen. En nu leef ik voor hem. In alles wat ik doe. Hoe goed is dat? We hoeven geen superster te zijn. We hoeven niet een lang en gelukkig leven te hebben. We hoeven niet een makkelijk leven te hebben. Niet alles hoeft goed te gaan. Er zijn onvervulde verlangens in ons leven. Er zijn grote pijnpunten. Er zijn gebroken dromen. Maar hoe goed is het om God te kennen? En die goedheid is voor ieder van ons. Als je wil komen, dan mag je komen. En als je hem wil leren kennen, dan kan je hem leren kennen. Als je je ogen op hem wil richten. Als je naar hem wil kijken. Als je iets hebt geproefd en gesmaakt van zijn goedheid. En als je daardoor een verlangen naar hem hebt gekregen. Ik weet niet meer, ik had van de week een gesprek met iemand. En we hadden het over hoe we tot geloof zijn gekomen en hij vertelde iets over zijn bekering en daarna vroeg hij aan mij hoe ik tot geloof was gekomen. En er waren raakvlakken. Er waren raakvlakken en allebei zeiden we eigenlijk van, ja, die, weet je, voor mijzelf in mijn subjectieve beleving is dat bij mij gebeurd toen ik 14 jaar oud was, notabene. Ik kom uit een gebroken gezin, mijn ouders waren gescheiden toen ik 10 was. Mijn vader is uit huis gegaan toen ik 10 was, dat was een trauma in mijn jonge jaren. Maar daarom is wel mijn moeder naar een andere kerk gegaan en kwamen we in contact met wedergeboren christenen, met echte christenen. En ik kwam in contact met jongeren die de Here kenden en die vreugde hadden in het geloof. En die wonderbaarlijk blij waren met de Heer Jezus en verlangen hadden om in de Bijbel te lezen. En dat was allemaal heel vreemd voor mij. En ik liep een paar jaar met ze mee en ik was eigenlijk nog buitenstaander. En toen was er een avond dat we opnieuw een Bijbelstudie hadden gehad. En dat we daarna gingen bidden. En dat voor mij, het was alsof de sluis van de hemel openging. Het was alsof de liefde van God kwam als een vloedgolf over mij heen. De liefde van God werd uitgestort in mijn hart door de Heilige Geest. En ik besefte op dat moment, ja, hij is er en hij leeft en hij ziet mij. En hij bemoeit zich met mij. En ik word aangeraakt door het evangelie. door de Heilige Geest. En het heeft me zo diep geraakt. En ik werd die nacht werd ik wakker, de nacht nadat die Bijbelstudie was geweest en dat het echt was doorgebroken in mijn hart. En ik werd wakker en het eerste moment moest ik aan de Heere God denken en ik begon te huilen van blijdschap bij de gedachte aan God. Ik begon als 14-jarige jongen, midden in de nacht toen ik wakker werd, nadat ik zo was aangeraakt door een besef van God, begon ik te huilen van blijdschap. O God, wat bent uw liefde. En we zeiden allebei tegen elkaar, heel gek, maar die man die tegenover mij zat van de week in mijn studeerkamer en ikzelf, we zeiden allebei, we herkenden het allebei, vanaf dat moment hadden we geen angst meer om te sterven. Serieus, ik dacht vanaf dat moment, als ik nu doodga, het is goed. Ik ben verzoend met God. Ik ben een kind van God. Wat een genade. Dat overstijgt alles zo gigantisch. Dit is waar we moeten zijn. Dit is het allermooiste wat er is. Besef van God. Het is zo dichtbij. We zoeken het vaak zo ver weg. We zoeken het in allerlei dingen. Nogmaals. Er is een liedje van Keith Green. Dit zegt, you can run till the end of the highway and not find what you're looking for. Je kunt rennen tot het einde van de snelweg. Je kunt heel ver weg gaan reizen. Je kunt de hele wereld gaan bereizen. Je kunt naar het verre oosten gaan. Je kunt naar Zuid-Amerika gaan. Je kunt de hoogste bergen van de aarde beklimmen. Je kunt de meest gekke dingen gaan doen in dit leven die maar mogelijk zijn. Je kunt van alles verwachten dat het je gelukkig zal maken. Maar je zoekt het vaak zo ver weg. Maar het is hier. In feite is de beste plek waar je kan zijn. Als Gods woord opengaat. En als God spreekt door zijn heilig woord. En als we de Heere gaan zien. Als we de Heere gaan zien. In zijn verhevenheid. In zijn heiligheid. In zijn liefde. En dan komt je hart tot rust. Dan vind je hier en nu. Waar je al je hele leven naar op zoek bent. En het zijn onze zonden die scheiding maken tussen onze God en ons. Het zijn die zonden die ons vervreemden van hem. Maar daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven. Jezus, vriend van zondaars, die ook voor ons, ook voor jou en voor mij, aan het kruis is gestorven om al onze zonden te dragen. Dat hebben we gezongen in dat lied dat we net zongen. En dat komt ook naar voren in deze tekst, die verzoening. En dat hij het woord mag horen, dat Jesaja had ook heel veel vergeving nodig. Terwijl hij zo'n ontwikkelde profeet was. Terwijl hij zo'n ontwikkelde man was en zoveel kennis had en zoveel al wist. Maar hij had zoveel vergeving nodig. En dat geldt ook voor ons. We hebben heel veel vergeving nodig, maar daar werd in voorzien. Vanwege het altaar, vanwege het kruis waar Jezus aan het stierf. Dat was het echte altaar waar het offer is gebracht. En vanaf dat altaar kwam er iets naar Jesaja toe wat hem aanraakte. En toen kreeg hij dat woord te horen. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Dat is het antwoord op je diepste nood. Het zijn je zonden die je scheiden van de Heere God. Maar Jezus gaf zichzelf om je te reinigen waar je onrein bent geworden. En dan mag ook jij vanavond dat woord horen. Je misdaad is van je geweken, het is van je afgenomen. En al je zonden zijn verzoend, ze worden je niet meer toegerekend. En daardoor kan jij nu je gaan verblijden in God. Daardoor kan jij nu gaan genieten van de Heere God. Het is niet weggelegd voor de enkeling, het is niet weggelegd voor de superchristenen, het is niet weggelegd voor de mensen waarvan jij denkt, dat zijn de echte gelovigen en dat zijn de echte rechtvaardigen. Zo werkt het helemaal niet. Het is voor een ieder die het wil ontvangen. Niemand verdient het. Niemand krijgt het omdat hij iets doet naar de Heere God toe. Maar je krijgt het uit genade. Het enige is dat je je handen opent voor wat God je wil geven. Het enige is dat je hart wordt geopend voor de heerlijkheid en de genade van God. Zo mag ook jij vanavond je ogen omhoog heffen. Kijken naar de Heere God, kijken naar de Heer Jezus die jou heeft lief gehad. En God geven dat wij nog veel sterker besef van hem mogen krijgen. Dat we nog veel sterker zullen gaan ons gaan realiseren wie hij is. En dat ons, als christenen uit allerlei kerken hier in Ermelo en omgeving, dat ons leven zal kenmerken. En dat we daardoor ook een tijd van ontwaken, een tijd van vernieuwing, een tijd van herleving mogen gaan meemaken. Tot eer en verheerlijking van zijn heilige naam. Halleluja. Amen.